Hallo, je luistert naar de podcast Muziekverhalen van het Dudok Quartet Amsterdam. Mijn naam is Marie-Louise en ben de altviooliste van het kwartet. In deze aflevering stelt David de vraag of we nou wel of geen jongtalent zijn en gaat hij aan de hand van Haydn op 20 nummer 4 in op de rekbaarheid van dit begrip.
Het moest niet unbedingt met vibrato zijn, maar het moest klingen. Ja, schau mal her. War nicht zufrieden mit dem Takt.
Ja.
Da muss man doch, ich meine, in dem Alter, wie alt sind Sie jetzt, Jürgen? 28, 25.
25.
Naja, 25.
Ja.
Mit 25 Jahren so viel Unterricht gehabt und nicht erkennen, ob das Geigenspiel klingt oder nicht klingt, das verstehe ich nicht. Na gut, gehen wir zum nächsten Satz. Es wird etwas leichter.
Dat zijn de strijkquartetten die hij rond 1772 componeert. En dan wordt ook de muziek woester en grilliger, met scherpe contrasten tussen licht en donker, vol met onverwachte uitbarstingen. Luister maar naar het Dudok Quartet, een jong Nederlands strijkquartet dat inmiddels op wereldniveau speelt, hier met die baanbrekende muziek van Joseph Haydn.
Je luisterde naar een montage van twee zelf opgenomen geluidsfragmenten. De stem van de laatste spreker herkende je wellicht. Dat was namelijk de stem van Floris Corti, een van de drie presentatoren van het televisieprogramma Podium Witteman. Dit stukje tekst kwam uit een aankondiging van een optreden door ons, het Dudok Quartet, in Podium Witteman op 10 mei 2020. De muziek die je nu nog hoort, was de muziek die we toen speelden, is afkomstig uit Haydn strijkquartet Opus 20 nummer 4. Maar wat je van dit fragment vooral moet onthouden is het woordje jong. Het fragment dat je daarvoor hoorde werd iets eerder opgenomen. Om precies te zijn een jaar of 10 daarvoor, rond april of mei 2010, blijkt uit de metadata van het MP3 fragmentje dat ik kon vinden. Het komt uit een van de lessen die we tussen 2009 en 2011 volgden bij het Abbenberg Quartet. Je hoort de docent zeggen dat het hem verbaast. Dat we al zo oud zijn en dat we al zoveel les hebben gehad. En dat we nog steeds niet goed kunnen beoordelen wanneer iets goed klinkt en wanneer niet. Vervolgens mompelt de leraar nog dat we maar beter door kunnen gaan met het vierde deel. Dat het misschien wat makkelijker voor ons is. In hoeverre dat laatste een stijltje manipulatie is en hoe deze les verder ontspoort, dat krijg je misschien nog wel in een toekomstige podcast te horen. Want nu wil ik het eigenlijk liever hebben over die twee gekke tegenstellingen die uit deze twee opnames naar voren kwamen. 10 jaar geleden waren we zo oud dat het misschien wel nooit meer goed met ons zou komen. En 10 jaar later, een paar weken geleden, waren we ineens weer jong en blijken we op wereldniveau te spelen. Ik zou deze podcast kunnen vullen met een aaneenrijging van gebeurtenissen waarmee we de tussenliggende 10 jaar hebben gevuld en dan met de hindsight aan kunnen wijzen waar dan de sleutelmomenten zaten. Wat je dan krijgt is een soort gesproken hoofdstuk uit mijn autobiografie. Maar dat is voor mezelf niet interessant genoeg om een podcast van te maken. En mocht je dat allemaal toch willen weten, dan staan die biografische feitjes ook gewoon op onze website. Die geven ook niet het antwoord op de vraag, hoe kan het dat we 10 jaar geleden oud waren en een paar weken terug ineens weer jong? Toen ik zelf aan mijn conservatoriumopleiding begon, nog zo'n 6 jaar voor die les bij het Abbenberg Quartet waaruit je net een stukje hoorde, kreeg ik bij de toelating al te horen dat ik eigenlijk al aan de oude kant was om nog aan zo'n opleiding te beginnen. Toen ik de auditie deed was ik een jaar of 19. Ik had al 2 jaar rechten gestudeerd in Amsterdam, of in elk geval ingeschreven gestaan bij de opleiding. Maar ik werd steeds vaker en steeds sterker aangetrokken richting muziek. Onder andere door de tournees die ik maakte als lid van het Ricciotti Ensemble. Op enig moment hakte ik de knoop door en besloot ik om geen jurist te worden, maar cellist. Gedurende de hele conservatoriumstudie die volgde, was ik gemiddeld zo'n 2 jaar ouder dan al mijn jaargenoten. Het conservatorium bleek een soort geheim genootschap waar je eigenlijk al op uiterlijk je 16e levensjaar tot moest zijn toegetreden om een beetje serieus genomen te worden. En er werd dan ook geen kans onbenut gelaten om mij eraan te herinneren, in al die 5 jaren dat ik in Den Haag studeerde, dat ik een achterstand had omdat ik een normale jeugd had doorgemaakt. Bij de uitreiking van mijn bachelordiploma was iedereen ineens heel blij en plaatsvervangend trots. Ik kreeg voor mijn eindexamen het hoogste cijfer dat die dag werd uitgedeeld. En mijn ontwikkeling als artiest werd door de school gezien als iets waar zij voor gezorgd hadden. Dat cijfer deed meer aan alsof ze zichzelf ermee feliciteerden. Overigens ben ik een heel onrancuneus en gelukkig persoon. Laat dat gezegd zijn. Na dat examen ging ik verder studeren voor een mastersdiploma in Amsterdam. En tegelijkertijd begonnen we met een postgraduate strijkkwartetopleiding in Keulen. Stapte met het vers opgerichte Dudokkwartet 1 of 2 keer per maand in een van ouders geleende auto, reden naar Keulen waar we dan sliepen in een afgetrapt pension. En dan hadden we 3 dagen, zo'n 3 uur per dag les van een van de leden van het Albenbergkwartet. De rest van de dagen waren gevuld met eigen repetities van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Nadat we daar 1 jaar of 2 afwisselend afgebeuld en geïnspireerd waren, volgden nog 2 soortgelijke jaren aan de Nederlandse Strijkkwartetacademie en heel veel strijkkwartetwedstrijden. Misschien ook nog een leuk onderwerp voor een volgende podcast. En tot op de dag van vandaag worden we eigenlijk bijna overal ter wereld waar we ook komen aangekondigd als een jong strijkkwartet. Het is onder muzici een soort running gag dat pianisten en violisten zijn jong tot hun 18e verjaardag. En componisten en dirigenten ongeveer tot hun 55ste. In veel hedendaagse literatuur over Joseph Haydn worden zijn 6 strijkkwartetten opus 20 aangeduid als vroege Haydn, het werk van een jonge componist. In werkelijkheid had Haydn vanaf zijn 18e 10 jaar als freelancer gewerkt en had hij daarna al 1 jaar of 15 carrière gemaakt als hofcomponist bij de Esterházy's. Toen hij zijn vroege kwartetten schreef, waren dat in elk geval lang niet zijn eerste kwartetten. Hij had voor de opus 20 kwartetten al ruim 20 kwartetten gepubliceerd. En hij was ook niet jonger dan 40, dus nog 5 jaar ouder dan ik nu. Toch was Haydn niet te beroerd om in deze set opus 20 strijkkwartetten op een geheel nieuwe schaal kamermuziek te schrijven. Ik zal jullie kort meenemen aan de hand van het strijkkwartet opus 20 nummer 4, waarvan je eerder al een stukje hoorde. En dan proberen te beschrijven waarom die kwartetten zo bijzonder zijn en de impact die ze hadden op de componisten na Haydn. In de eerste mate van dit stuk opent Haydn op een verbluffende manier een aantal nieuwe deuren in de klassieke muziek. Alle technieken die ik hier nu beschrijf bestonden op zichzelf al. Maar voor Haydn gebruikte iedereen ze altijd los van elkaar voor verschillende muziekstukjes. Niemand was op het idee gekomen om binnen 1 stuk muziek dat soort dingen achter elkaar te plakken. Alle 3 de componisten van wie je nu muziek hoort namen elementen van Haydns muziek over in hun eigen stukken. Eerst luisteren we nog een keer naar maat 1 van Haydn strijkkwartet. En vervolgens luisteren we naar maat 1 van een heel bekend stuk dat ongeveer 35 jaar later werd geschreven. Ludwig van Beethoven gebruikte bij de opening van zijn vioolconcert ook het idee van Haydn, dat je met 1 enkele herhaalde noot, een ritme, maar zonder melodie, al een muzikaal woordje schrijft, als het ware, dat je in alles wat daarop volgt kunt verwerken. In zowel het kwartet van Haydn als verspreid over het hele vioolconcert van Beethoven komt dit ritmische elementje terug, maar het is dus geen echte melodie. Dan luisteren we nog een keer naar het kwartet van Haydn, maar dan naar wat er na die eerste maat gebeurt. Ik speel het even vertraagd af. Vervolgens luisteren we naar een stukje uit een groot 19e eeuws Duits werk voor koor en orkest.
Thank you.
Dit stuk wat je nu hoorde werd geschreven door Johannes Brahms en die stond bekend om zijn liefde voor de muziek van Haydn. Hij bezat zelfs het manuscript van de strijkkwartetten Opus 20 en dat is via zijn nalatenschap in de muziekverein in Wenen terechtgekomen. Daar ligt het nu nog steeds. In dit stukje uit zijn Deutsches Requiem hoor je dat Brahms op dezelfde manier als Haydn een meerstemmig thema kan laten ontstaan uit één enkele noot. Alle stemmen zingen eerst samen, noemen wij unisono. En op het volgende moment speelt ieder voor zich een eigen stem. En dat klankeffect, dat is alsof een zonnestraal ineens door een wolk priemt of een bloemknop versneld uitkomt. Ten slotte luisteren we nog heel even naar het eindje van die zin. Haydn laat hier beide violen een noot charmant omspelen voordat de zin zich afsluit. Datzelfde doet hij 3 seconden later aan het eind van de volgende muzikale zin. Het gebruik van dit soort omspeelde afsluitingen, of het voorschrijven van trillertjes op voorlaatste noten, was inzet van een behoorlijk heftige smaakstrijd in de tijd van Haydn. Serieuze muzici vonden trillertjes en omspelingen maar aanstellerij die afleiden van de boodschap van de muziek. Maar Haydn die wist wel beter. Juist met dit soort wufte omspelingen houd je de luisteraar betrokken. Je hoort hier als vergelijkbaar voorbeeld een stukje uit de sonate voor piano en viool van Mozart, die zich enorm bevrijd voelde doordat hij hoorde dat Haydn de trillertjes weer gangbaar maakte. Ik ben zelf dit jaar 35 geworden. En ik word mijn hele leven lang dus al zowel jong als oud gevonden. Tot voor kort vond ik het nog wel eens vervelend als we ergens kwamen met kwartet en dat we weer aangekondigd werden met een jong en getalenteerd strijkkwartet. Maar met Joseph Haydn als voorbeeld heb ik me voorgenomen dit te koesteren zolang het mogelijk is. Haydn ontwikkelde zich zijn hele leven lang door. Hij was bijvoorbeeld heel trots op dat hij op zijn 48ste een nieuwe set strijkkwartet publiceerde met opus nummer 33... dus de eerste set die hij na de Opus 20 kwartetten schreef, waarvan hij zelf zei dat ze in een geheel nieuwe stijl geschreven waren. Dat deels een marketingtruc was, dat vergeef ik hem wel. Belangrijker is de les om nooit te denken dat je uitgeleerd zou zijn.
Bedankt voor het luisteren naar Muziekverhalen. Naast Haydn Opus 20 nummer 4 liet David je nog allerlei andere muziek horen die je terug kan vinden in de show notes. In de volgende en laatste aflevering deze reeks zullen we bij elkaar komen om met z'n vieren over Haydn te hebben. Mocht je meer informatie over ons willen of wil je een donatie doen, bezoek dan onze website www.dudokquartet.nl.